Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tafelpraat, de podcast van de Nederlandse Tafelronde. Aflevering 4 alweer van seizoen 2. Vandaag gaan we het hebben over de CEE, het Europees Tafelen, en de IT die we als Nederlandse Tafelronde gebruiken. Het is vandaag zondag 7 december en voor het eerst in de podcastgeschiedenis hebben we een harde deadline. Want voor wie Formule 1 fan is, om 2 uur start de race van de laatste race van dit Formule 1 seizoen. En Max maakt nog steeds kans. En daarom zijn we ook te gast op een speciale plek om daar naar te kijken. En daarmee kom ik meteen maar met 2 tafelgasten aan. Om te beginnen met onze host, Jule Goschalk. Tafelaar bij Tafelronde 102 Epe sinds 2019. En toen ben je eigenlijk ook wel vrij direct het district ingegaan voor het districtsbestuur. En werd je in 2021 voorzitter van district 5. En in 2022 werd je ook direct voorzitter van de CEE-regio. En sinds 2020 lid van de uitbreidingscommissie. Mis ik nou nog iets?
Helemaal goed.
Helemaal goed?
Helemaal goed.
Kijk.
Maar we hebben hier natuurlijk niet, we zijn niet aan de vooravond van die Formule 1, maar Max Verstappen die gaat hem gewoon pakken.
Ja?
Jullie horen het hier als eerst.
Ja, is dit overtuigd? Nou, ja. Dat is top. Ja, nee, maar dan worden we ook een soort orakel. Als het wel gebeurt, dan gaat iedereen onze podcast gaan sluiten. Dat lijkt me
helemaal luistering, goed. Meer dan 1000 luisteraars.
Ja, nou top, helemaal goed. Dan mijn tweede gast van vandaag. Ook tafelaar van het jaar geweest, net als vorige uitzending. Jullie zijn druk met Totis te gast. Lid sinds 2008 bij Tafelronde 195 Baarle-Nassau. Aan de Nederlandse kant dan. Je bent in 2020 het bestuur van district 11 ingegaan en werd daar in 23 voorzitter van. Dat is district 11. Je bent data manager van de RTI en de CEE daarmee. En volgens mij ook Nederland sinds 2022 ongeveer. Mis ik iets? Klopt dit?
Ja, ondertussen ben ik niet meer de IT manager. Die heb ik overgedragen aan Joost en aan Willem Tijner.
Ja.
Die doen dat nu met z'n tweeën. Joost doet een stukje Table World en Willem doet een stukje andere IT, zoals de websites en zo. Maar ik help ze nog en krijg nog steeds regelmatig vragen. Op RTI-niveau ben ik nog steeds data manager. Daar help ik allerlei vragen over heel de wereld. Mensen, hoe dat ze met Table World problemen hebben.
Dus ja. Dat. Ja, nou mooi. Nou jongens, je begon er al even over. Zijn wij echt nu het Formule 1 orakel?
Ja, dat is de scoop hier zo. Hij wordt gewoon vandaag, Max Verstappen wordt voor de 5e keer wereldkampioen.
Dat zou wel mooi zijn, ja.
Proost.
Oh ja, we hebben inderdaad een lekkere... en het is helaas eventjes geen keto 1 jenever, maar of ik zeg helaas. Wat drinken we, Jules?
Nou, dat is Zuidam uit Baarle-Nassau, waar Ben vandaan komt. En dat is ook een heel mooi familiebedrijf. Dat gespecialiseerd is op korenwijn. En dat ik eigenlijk van huis uit altijd al heel graag drink. Dus welkomstdrankje.
Nou, dank.
Wij geven het vraagwerk als cadeautje als we naar een ander land op bezoek gaan. Dus,
ja, want jij had dat mee volgens mij toen wij bij de AGM in Oostenrijk waren.
Dat klopt, ja.
Ja. Leuk. Jongens, om even te beginnen. Volgens mij is de link tussen jullie dat jullie samen in het RTI-bestuur hebben gezeten voor de CEE. Leg eens uit, hoe werkt dat precies, wat RTI-bestuur, maar dat was eigenlijk in de CEE. Hoe zit die structuur in elkaar?
Nou, Ben en ik gaan eigenlijk al terug vanaf het begin van onze tafelen. Dat we allebei in de districten kwamen. En hadden meteen een goede, een zware connectie. Als allebei toch al van natuurlijk zwaar tafelaars. En daar alleen maar in door blijven groeien altijd. Ja, kijk eens, je heeft coin bij zich.
Ja, dat is een hele niet echte... laten vallen. Hè? Nee, dat,
En altijd beide zeer actief, graag getafeld. En toen ik opging voor het Europees voorzitterschap, en ik wist ook van Ben's internationale aspiraties, hebben we daar eigenlijk altijd samen zo opgetrokken. En toen die kans er was voor Ben om toe te treden tot de RTI-board, heb ik daar ook wel hem daarbij geholpen. En zo zijn we samen eigenlijk daar binnengekomen en hebben we altijd heel mooi jaar gehad.
Ja, ik denk, misschien even om uit te leggen, ik denk dat de RTI-board op zich eigenlijk uit 3 schillen bestaat. En je hebt de eerste schil is zeg maar het hoofdgedeelte met de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en treasurer, penningmeester. Die worden gekozen op RTI-meeting. En daarnaast heb je de tweede schil met de regional chairmans, waar jullie er een van was. Die worden gekozen door de landen. Dat noemen ze de elect board. Dus de eerste en tweede schil samen is de elect board. En dan krijg je de board assistants. En het verschil tussen de elect board en de board assistants: de elect board heeft stemrecht en de board assistants niet. En de board assistants worden gevraagd door de inkomende RTI-president om hem te helpen. En die hebben ook wel eens de nickname de minions. Waarbij dat ze eigenlijk, die doen op de achtergrond heel veel werk. Dus dat is bijvoorbeeld, zoals we kennen in Nederland, een pro-team. Nou, zo heb je ook board assistants die in de pro helpen, zoals ik. Als IT-manager in de IT-help. En dan heb je de regional chairmans. En de CEE is dus de Europese kant. Daar was jullie op een gegeven moment gekozen door de Europese landen om hun te vertegenwoordigen in het RTI-bestuur.
Klopt, ja.
Ja. Ja, precies. Dus een beetje terugleggen naar de tafels. Dat is eigenlijk gewoon de steden. Dan heb je in Nederland regio's. Dat noemen we districten, geen provincies. Dan heb je gewoon de regering, als in Nederland. Mm. En dan heb je Europa. Maar voor Europa is ook een beetje gekkig verdeeld.
Kijk, inderdaad. Eigenlijk was ik voorzitter van een district van de wereld. Zo moet je het zien. Alleen dan had je als districtsvoorzitter ook meteen zitting in het internationale bestuur. Zo was het in Nederland trouwens vroeger ook. Voorheen had je uit mijn hoofd 5 districtsvoorzitters. Die samen met een nationale voorzitter en een secretaris nog een paar het nationale bestuur vormden. En later is dat pas in Nederland uit elkaar getrokken. Nou, internationaal is dat nog steeds zo. Dat je dus de districtsvoorzitters, de regiovoorzitters, rechtstreeks zitting hebben in het internationale board met een president, vicepresident, penningmeester en secretaris. Dus 9 in totaal. Dan is er nog een stapje gemaakt, want ik was dan de CEE chairman, de Central and Eastern European Region. Wat een 12 landen uit Europa vertegenwoordigde, maar van oorsprong was dat de EMA region. En daar zat eigenlijk heel Europa en Mediterraan gebied bij. En dat is omdat dat een dusdanig grote groei doormaakte, dat meer dan de helft van de leden vertegenwoordigde, is dat op een gegeven moment in 2016 opgeknipt in 3 onderliggende regio's. Hè? De Neer, dat de Noord-Europa is, de Central Eastern, wat wij dan zijn, wat overigens nog steeds 25-30% van de leden vertegenwoordigt. Dus het is veruit de grootste regio nog steeds. En dan de SAM region die het Mediterrane gebied vertegenwoordigt.
Ja, ja. Ja, we hebben het inderdaad in de podcast met Rob, dat was aflevering 2 van dit seizoen, ook over gehad. Dat bijvoorbeeld Moldavië nog bij onze regio hoort. Ja, dat zijn natuurlijk niet per se grote landen, maar wel een flink groot gebied.
Ja, het is natuurlijk mooi dat vooral een regio CEE een aantal kleine landen ook onder zich kan houden. En dat proberen ze internationaal ook wel zo te houden, heb ik altijd het gevoel gehad. Als je als land net komt kijken, is het gewoon heel erg lastig. Dus als je te veel kleine landen in één regio zet, is het gewoon lastig. Dus ja, soms wordt er eigenlijk, net zoals Albanië is ook redelijk uniek, want dat ligt gewoon aan de Middellandse Zee.
Ja.
Maar die hoort wel bij CE, ook omdat hun een hele speciale band met Luxemburg hadden. Luxemburg heeft hun gecharterd dus.
Ja, en Luxemburg is ook min of meer bewust gevraagd hun te charteren. Want Albanië gebiedsgewijs hoort het echt wel in de SAM region, het Mediterrane region. Er is heel bewust gevraagd wel onder de CE-vleugels te starten in ieder geval de komende jaren. Omdat het gewoon de grootste, meest ervaren region is. Dus daar zie je inderdaad wel daar een klein beetje een scheefgroei, geografische scheefgroei in.
Ja. Ja, dus er worden bepaalde keuzes gemaakt die van buitenaf niet zo heel logisch lijken, maar voor de start-up wel nodig zijn. Hey, hoe ben je er zo terechtgekomen bij de CEE om daar als voorzitter toch vrij snel naar je districtsvoorzitterschap in te stappen?
Nou, dat was in die zin wel uniek dat ik rechtstreeks vanuit de inderdaad districtsvoorzitter meteen het jaar daarna daarin doorgroeide. Over het algemeen zijn toch mensen die eerst een nationaal bestuur hebben gedaan. En dan kijken van, ik moet nog zoveel jaar, wat zou ik nog verder kunnen doen? Ik heb het gewoon altijd heel erg leuk gevonden om, om actief te tafelen. En ik reis ook graag van huis uit al. Of dat nou privé of zakelijk is. Zeker toen de tijd reisde ik enorm veel. En ik had daar ook...
Sorry, ja, je hoorde wat tikken tussendoor. Dus ik probeerde jullie subtiel
te winken. Mijn zenuwtrekjes af te leren.
Ja, ja precies, ja, precies. Ja. Maar ga verder. Ja,
ik ga mijn best doen. altijd veel gereisd. En dat dan in combinatie met de CEE. Ik vond hetzelfde als districtvoorzitter, vond ik ook altijd fijn. Dat je toch wel niet elke week zeg maar die 30, 40 uur bij wijze van spreken hoeft te maken. Of vaste momenten, maar dat je... met periodes wanneer het past, het wat makkelijker kan indelen. En dat kon vanuit het internationale CE-bestuur ook. Dus ik heb ik kwam in september bij de World Meeting erin. En voor het einde van het jaar had ik ook best wel veel vrije tijd. Ook bewust ervoor gemaakt dat ik op een enkel land...
Maar hoe kwam je, door wie werd je daar überhaupt voor gepolst? Of had je zelf zoiets van, ik schuif mezelf naar voren... want je moet daarop solliciteren, volgens mij?
Ja, dat is natuurlijk een heel politiek spel. Dus het is, de tijd moet er een beetje rijp voor zijn. Niet dat er twee keer achter elkaar een Nederlander komt. Dan heb je toch wel wat minder kans. Dus zo gaan ze de landen om en om toch wel een beetje af. Je moet wel wat internationale bekendheid hebben, bepaalde bestuurlijke ervaring. En dan kun je jezelf, formeel kun je jezelf gewoon opgeven. Het is gewoon een sollicitatieprocedure. En dan hebben de 12 landen die lid zijn, hebben allemaal één stemrecht. En dan ga je een presentatie geven. Normaal gesproken kan dus dat je met meerdere bent. En dan kiezen de landen. En met een meerderheid van stemmen word je gekozen.
Oh ja, ja. En waren er tegenkandidaten bij jou?
Nee, die hadden we er niet bij.
Die waren professioneel... heel goed, heel goed. Ja, daar komt de politiek kijken. Hey, en vanuit de CEE of RTI, hoe wordt daar naar Nederland als associatie gekeken?
Ja, toch zeker wel als een kartrekker, als een grote associatie. We zijn ook een van de 5 grootste associaties. Maar soms toch ook wel een beetje een luis in de pels, omdat we heel direct zijn en niet altijd even politiek gevoelig meebewegen.
Ja, ja. Nou, dat zeg je netjes inderdaad. Ja.
Zeg ik dat politiek correct?
Dat zeg je politiek correct.
Daar moeten we dus nog wat meer van leren.
Maar heb je een voorbeeld van hoe dat zich uit? Zeggen wij te veel waar het op staat? Of
ja, nou dat. Exact dat. En, ja. dan werkt het in zulke organisaties soms misschien wat beter om dat wat meer achter de schermen te bespreken. En dat op een indirecte wijze te regels aan te laten nemen. In plaats van dat zonder voorafbesprekingen, zonder een meerderheid vooraf al te creëren, meteen maar ter stemming te brengen.
Ja, ja terwijl dat eigenlijk achterkamertje
politiek is. En dat is wat naïef hier en daar.
Ja. Ja.
Wat ik ook gezien heb met mijn gesprekken met... ik heb ook veel gereisd. En wat ik dan ook vaak hoor is dat Nederland ook erg gewaardeerd wordt... dat ze altijd hele sterke hoofdbesturen hebben gehad. Want ja, de hoofdbesturen vertegenwoordigen altijd... tijdens de meetings, officiële internationale meetings. En daar wordt toch vaak gezegd... ja, Nederland krijgt toch voor elkaar om heel veel jaren achter elkaar... een vrij sterke afvaardiging altijd te sturen. Dus ja, dat wordt enorm gezien ook.
Ja, leuk. En hoe uitzicht dat? Waarom is het voor Nederland belangrijk dat we vertegenwoordigd zijn in een CEE, dat we vertegenwoordigd zijn bij een RTI? Wat heeft een tafelaar uit Epe of Barle-Nassau daar nou aan?
Nou, in zijn algemeenheid, je hoort gewoon meer. Je hebt meer, je bent eerder van dingen op de hoogte. Je hebt ook meer invloed om te beïnvloeden. En dat werkt helemaal door naar beneden. Dus natuurlijk weet het Nederlandse bestuur daardoor ook net iets meer. En kunnen die daardoor ook weer net iets meer aangeven van wat belangrijk is voor onze tafelaars of voor tafelaars in het algemeen. Maar laat ik wel duidelijk zeggen, vanaf het moment dat je toetreedt tot het internationale bestuur, dan ben je dat bestuur voor alle tafelaars, in mijn geval dan van de CEE-region. Dus dat onderscheid moet je wel maken. Ik heb... tijdens die periode ook niet met bijvoorbeeld de Nederlandse das gelopen of het Nederlandse pinnetje. Dan ga je in je RTI-outfit kom je naar voren. Ja.
Ja, omdat je iedereen vertegenwoordigt.
100%.
Ja.
En we hebben natuurlijk ook een aantal dingen op RTI-vlak gecreëerd die natuurlijk uniek zijn. Hè? Dus heel veel samenwerking. Er worden heel veel exchange agreements gesloten, waar ook weer de lokale tafelaar van zou kunnen profiteren. Als met wat volgens mij hier wel eens eerder besproken is ook.
Ja, maar dat is natuurlijk wel dingen die die wel ook verantwoordelijkheid liggen op de nationale IRO's om met elkaar die afspraken te maken.
Maar bijvoorbeeld een platform als Tableworld, dat is echt iets wat vanuit RTI is gekomen. En het heeft even geduurd, maar ondertussen kunnen we zeggen dat alle landen eigenlijk aangesloten zijn, waarvan steeds India nog iets moet doen om het helemaal af te ronden. Maar in principe zitten alle tafelaars daarop. En dan kun je dus op het Tableworld gaan en iedereen vinden. Dus,
Ja, dat is natuurlijk wel echt mooi dat je wereldwijd kan denken. Ik zit nu ergens op een terras op vakantie. Laat ik kijken of er in de buurt getafeld wordt. Dus doe dat inderdaad vooral of vraag gewoon een tip. Zijn er voorbeelden wat Nederland heeft meegenomen, wat jullie internationaal op de kaart konden zetten van kijk hoe wij dit op deze manier hier aanpakken? En wat ook internationaal opgepakt wordt, zeg maar.
Wat ik zelf een heel lichtend voorbeeld vind, en daarom vond ik mijn dubbelrol ook zo mooi, is, en Ben trouwens ook, we zitten samen in de uitbreidingscommissie, de Nederlandse uitbreidingscommissie. En dat is iets waar veel landen toch echt nog wel hele grote stappen in kunnen maken. En dat dan ook binnen de CEE-region, wat we dan hebben uitgelegd en blijven promoten hoe wij dat doen, waar andere landen steeds meer en meer een voorbeeld aannemen en ook die kant op groeien. Omdat door onze scherpe leeftijdsgrenzen uitbreiding ook zo'n cruciale factor is. En daar lopen we gewoon echt in voor. En dat zijn we internationaal wel heel erg gaan uitdragen.
Ja, en we staan ook al op bekend. Want ik zeg altijd, Nederland bestaat aankomend jaar 80 jaar. En als je kijkt hoeveel tafels wij hebben verloren, is dat uniek weinig. Er zijn een aantal landen ons ontgaan die nooit meer terug gaan komen. Maar ook daarnaast, we hebben nu 204 actieve tafels.
Er zijn een paar landen ontvallen die niet terugkomen. Er
tafels ons ontvallen.
Oké. Dus,
excuseer. En ik denk dat er nu 7 zijn die op non-actief staan, tafels in Nederland. Ja, en als je kijkt naar landen zoals Engeland, daar zitten ze al op tafelnummers over de 500, 600, over 1000 volgens mij ook al. En dat heeft mee te maken dat hun ook tafelnummers niet recharter of hergebruiken. Maar er zijn jaren dat er meer tafels afvallen en wegvallen dan dat erbij komen. En Nederland is daar ook wel erg uniek in. En dat wordt ook echt wel gezien. En
ik denk het tweede wat we dat jaar specifiek teweeg hebben kunnen brengen, waar ik persoonlijk ook echt trots op ben, is voor mijn aantreden was er best wel een disparity, best wel scheiding, ook binnen onze regio. Ben had het net over de RTBI, hoe zij tafelen doen. En hoe zij leeftijdsgrenzen zien ten opzichte van hoeveel andere landen ook in onze regio dat zien. En binnen RTI is altijd best wel een verhitte discussie geweest, waardoor de landen qua broederschap ook best wel uit elkaar waren gegroeid in de mei voorgaande jaren. En dat was wel een van mijn persoonlijke speerpunten, om proberen iedereen weer terug aan de tafel te krijgen. En dat regel 1 gewoon vriendschap is waar het om moet draaien. En dat is wel, denk ik, ook heel erg goed gelukt.
Is dat waar je trots op bent?
Zeker.
Ja,
als ik ook zie hoe dat nu de jaren daarna doorontwikkeld is en hoe gebroedelijk we nu staan, zeker ook in onze regio, dan zijn we daar ook weer gewoon een voorloper in geworden.
Ja.
En waar dat voor mijn tijd wel het tegenovergestelde was.
Het klinkt zo eenvoudig eigenlijk, als je het zo even toelicht. Maar het lijkt me best een flinke klus om dat van Engeland tot Moldavië voor elkaar te krijgen.
Het is vooral iets wat ik heel erg, en Ben ook, wat we samen heel erg leuk vonden om te doen. En dan krijg je de energie van en dan stop je er alleen maar automatisch meer tijd in.
Ja, cool. Leuk jongens. Even kijken hoor. Als je kijkt naar cultuur, want natuurlijk een dingetje is binnen tafelen, want elk land heeft een andere tafelcultuur ook. Hoe verhoudt zich dat binnen Europa met standaard wat regels of hoe er getafeld wordt? Merk je daar veel verschillen?
Ik kijk heel veel naar België. Wij zijn natuurlijk op een grensgebied. Mijn tafel is ook eretafel in België. Dat betekent dat 195 daar nooit vergeven kan worden, een nummer. Uniek is ooit ingestemd daar. En wij gaan elk jaar naar hun AGM. En wat jullie net aanhaalden over dat vroeger in Nederland de districtvoorzitters mee in bestuur zaten. In België heet de districten bijvoorbeeld zones. En de zones zijn daar wel part of the board. Dus in sommige landen heb je dat nog wel, zoals we dat ook in de RTI kenden. Daarnaast zijn hun zonemeetings, zoals we het nu noemen, erg druk bezocht. En hebben ze echt alle zones, grote zonebesturen, En wat ze, ja, hun doen weer allerlei dingen net weer op een iets andere manier als wij.
Ja, dus wat je misschien bedoelt te zeggen is, is dat je daar veel meer ziet dat in Nederland nou een districtsbestuur misschien bij geluk 2 mensen, soms 3 mensen hebben.
Ja.
En dat dat daar in België gewoon veel meer een aanwas is richting, richting hoofdbestuur.
Dat, dat klopt, ja.
Ja, ja.
Ja. Ja, nee, en...
Ja, wat, wat ik ook heel erg van de cultuurverschillen wel altijd heel erg duidelijk heb gevonden is... in elk land is het wel, ik wil niet zeggen bevolking, maar bijna een soort verschillende bevolkingslaag die, die Tafelaar is. Waar het in Nederland een beetje vaak toch wel de managers, managers plus zijn. Maar eigenlijk in de basis iedereen lid kan worden. Zie, vind ik in België dat het toch wel ietsje, vaak ietsje, ietsje studenticozer is. In Engeland is het echt wel de arbeiders, die zeg maar de gewone, de Jan Alleman, Jan en Kees, die, die Tafelaar zijn. En in Duitsland is dat weer een mix. Als je in Zuid-Afrika komt, dan is het heel erg het familiaire gebeuren. Worden de vrouwen en de kinderen eigenlijk altijd meegetrokken. En zo is het bijvoorbeeld in India weer heel elitair. Dan, zijn, dan heb je natuurlijk echt nog dat klassensysteem. En dan zijn het echt de bovenste klassen die Tafelaar zijn. En daardoor zie je wel heel erg grote verschillen in alle landen van hoe het Tafelaar ervaren wordt. Dus waar het in het ene land best wel elitair is, is het in het andere land echt Jan en Alleman. En in het andere land weer heel familiair. Dat vond ik eigenlijk altijd de grootste verschillen die ik bij het internationale Tafelen tegenkwam.
Ja, ja. Oh, grappig eigenlijk. Want in principe zal Tafelen nou niet heel veel duurder of goedkoper zijn in verschillende landen.
Nee, wat ik heb gezien niet. Echt, ja, je hebt natuurlijk altijd te maken met landen zoals in het noorden, Noord-Europees natuurlijk, waar sowieso dingen zoals bier bijvoorbeeld een heel stukje duurder zijn.
Ja, ja.
Dus op die manier wordt het misschien kosttechnisch wat duurder. Maar ik, ja, inderdaad, ik denk niet dat het veel uitmaakt in geld waar, dat, waar je tafelt dat het veel verschil in zit.
Nee, dat denk ik in de basis ook niet, alhoewel er qua verenigingsstructuren zo wel weer interessante verschillen zijn. Zo heb je bijvoorbeeld vanuit de RTBI, Engeland, dat alle verzekeringen die een Tafel bijvoorbeeld wil hebben, of notariële kosten, worden allemaal vanuit het nationale bestuur eigenlijk gedragen en voorzien. Dus daar is hun bijdrage per club, per lid, die aan het nationale bestuur doet, veel groter.
Oh ja, ja. Ja, leuk. Nou, volgens mij zijn we een hele hoop wijzer geworden. Ik zit er even bij Ben na te, is die structuur van België waar het over had. Want in Nederland hebben we natuurlijk een hoofdbestuur die samen met de districtsvoorzitters de raad vormen.
Ja.
Is dat anders dan dat je echt onderdeel bent van een bestuur zoals in RTI of België?
Ja, ik denk dat ik het best kan uitleggen dat, dat het hoofdbestuur in Nederland... Maar je hebt zelf in het hoofdbestuur gezet, dus je kunt best zeggen misschien, maar dat... Daar doet het hoofdbestuur eigenlijk de dagelijkse beslissingen. En de belangrijke beslissingen gaan hun naar de tafelraad toe om dan die met de tafelraad te bespreken. Ja. Zo heb ik het altijd ervaren. En in België maken de zonnevoorzitters echt uit van het dagelijkse bestuur. Dus daar wordt alle onderwerpen eigenlijk... kijk, als het tussen,
met elkaar doorgenomen veel meer.
Wel, ja, ja. Dus meer de dagelijkse dingen worden meer...
Ja, dus dat is wel even... echt anders dan...
Hun komen in principe ook vaker bij elkaar, volgens mij. Hun komen bijna elke maand bij elkaar. Terwijl volgens mij in de tafelraad elke 2 tot 3 maanden bij elkaar kwam in Nederland.
Ja, 6-7 keer per jaar.
Nou. Ja,
nou, ik zie het in Nederland meer als de HB, als regering. En dan de raad gebruik je als Tweede Kamer, zeg maar. Een beetje dat, dat idee.
Ja.
Ja,
dagelijks bestuur dus. Dus ja. je doet gewoon dagelijks dingetjes oppakken. En echt de grote onderwerpen of de grote dingen die gedaan worden, die worden met de tafelraad. Zo heb ik dat te beleefd.
Ja, voor mij ook.
Ja. Nou, veel info, jongens. Ik wil het toch nog even terug hebben. Want jij benoemde net aan het begin ook. En jij kwam met je zwaar tafelcoin. Groepjes Nederland, maar ook internationaal. We hebben natuurlijk aan het Formule 1 groepje waar we het net al even over hadden. Ook flink. We hebben een Ajax groepje. Hoewel de resultaten nu natuurlijk even wat lastig zijn. Wel die hard. En zwaar tafelen. Want je legt hier een coin neer van een kwart kilo of zo. Zullen we er straks even een foto van bijzetten. Waarom zijn jullie dat begonnen?
Dat was op een na een districtsbijeenkomst. Toen dan wordt er vaak nog wel wat nageborreld. En toen stond ik, toen was ik zelf overigens nog iets zwaarder dan nu. En toen stond ik samen met Ben Kin en met Dennis Visser. En ik zelf na te borrelen. En ik keek naar die twee jongens en ik zei van, weet je, voor dit soort levensgenieters moeten we gewoon een... Het zou niet leuk zijn als we daar ook eens een keer wat voor organiseren. Ik ben best wel een Bourgondisch type. Ja, barbecue aan, Amarone wijn erbij, lekker cognacje en een sigaar na. Volgens mij kunnen jullie dat ook enorm waarderen. Ja, nou, dan gaan we een 100-plus club oprichten. En dat hebben we met z'n drieën gedaan. En we gaan één à twee keer per jaar komen we samen. Het is allemaal heel informeel. Het is ook geen formele club of zo. Het is geen verenigingsvorm. Maar en dan hebben we het gewoon gezellig. Ja. En je moet meer dan 100 kilo wegen. En een kilo vlees eten. Maar voor de mensen die wel echt van de levensstijl houden en onder de 100 kilo wegen, we zijn wel gewoon een inclusieve club. Dus die zijn ook welkom als ze leefstijl maar omarmen. Maar dan krijgen ze wel een shotje per kilo eronder.
Dus jij, maar als jij dan niet naartoe gaat, haalt de 100 niet meer?
Ja, de eerstvolgende keer is 23 januari bij Ben thuis. En ik heb de logeerkamer al geboekt. Ja, ik ga niet meer terugrijden.
Maar je bent nog wel welkom, ondanks dat je... wat zal het zijn? Een kilootje of 10, 12
met een paar borreltjes laten we hem zo weer toe, Jule.
Ja, is dat...
precies. Ja.
Oké, okay, en stel je luistert nou en denkt, nou, ik ben daar ook wel van. Kan je dan aansluiten? Hoe werkt dat?
Zeker, het gaat ons gewoon om mensen die van lekker eten en drinken houden.
En goede tafelaars zijn.
Exact.
Juist, ja.
Om nog over clubjes te praten. Ik ben laatst is er weer eens een clubje opgericht en dat heet de Baldies. En daar hebben ze mij ook lid van gemaakt. Dus, ja.
Met jouw haar nog?
Met haar nog. Mijn haar nog. Ja.
Dus in plaats van een weegschaal nemen zij een trondeuze mee voor degene die lid willen worden.
En nog een andere club die eigenlijk heel populair is geworden, is de Small Hands Club. Dat is door de Ieren van Duitsland geïntroduceerd. En die, die deelt kleine handjes uit aan mensen die dat willen. En ja, als je dan zit je in die appgroep en dan krijg je overal hele humoristische foto's dat ze op plekken zitten met
een klein
handje.
Ik wil het ook niet weten, ook die foto's. Dit, goed, nou laten we doorgaan. Want Ben, we hebben het ook een stukje over de IT. Want dat is volgens mij voornamelijk waar jij met jullie mee bent gegaan. En ook internationaal in mee bent gegaan. Ook volgens mij heel veel met Table World het systeem gedaan om dat goed werkend te krijgen.
Ja, ik ben vanuit ik ben eigenlijk programmeur. Maar ik heb nooit in Nederland echt IT-zaken gemaakt. Maar ik was wel heel erg geïnteresseerd in... Ik ben eigenlijk in aanraking gekomen met Table World in een van mijn eerdere internationale reizen. En daar werd het al een beetje gepromoot. En toen kwam ik erachter dat Nederland niet online was. En toen ben ik eigenlijk naar Patrick Kip gegaan. Gezegd van, ja, waarom hebben we dit eigenlijk niet? Waarom zitten we niet bij dat platform? Ja, toen hadden wij nog het oude ledensysteem. Ik ben even naam daarvan. Las, ja.
Ja.
En, maar ja, dat was eigenlijk best wel, naar mijn mening, al wat ouderwetser. En ik denk, dat kan toch veel beter. En dat platform zag er een stuk beter uit. En toen ben ik dat gaan promoten. En toen is er eigenlijk een club opgericht in Nederland van mij, Willem Tijner, Sjoep Perfors en Joost van Velzen. En wij zijn toen het eerste IT-team geweest die toen is gaan kijken van, oké, hoe kunnen wij Nederland onboarden op Table World? En daar is het voor mij gestart. En ben ik later ook datamanager geworden bij de RTI. Wat geen board assistant is, maar meer iemand die op de achtergrond helpt met tickets en helpfuncties en helpfilmpjes maakt. Dus de filmpjes die je op de Table World supportpagina vindt, daar heb ik er een hoop van gemaakt. En een hoop artikelen die je leest, heb ik ook gemaakt. En ik help gewoon heel veel mensen op een platform daarin te komen en met allerlei vraagstukken. Ook heb ik geholpen met al andere landen daarna weer te onboarden, onder andere Engeland. Denemarken ben ik lang mee bezig geweest. Die hebben uiteindelijk ook toegezegd. En dat vond ik altijd wel heel leuk om te doen. En je krijgt in één keer op een gegeven moment vragen van overal uit de wereld. Ik was laatst nog met iemand uit de Filipijnen. Was ik nog aan het appen en aan het mailen om hen te helpen. Dus,
Ja, en dat wordt groot, snel en groot. Was dat waar je ook in de CEE voor met jullie mee was? Of deed je daar iets anders?
Ik was niet direct in de CEE-board. Ik was in de ATI-board. Maar ik ben toen de tijd bij alle meetings geweest. En wat ik deed toen Bij de CE-meeting was ook met helpen met andere IT-vraagstukken, zoals de presentatie heb ik toen geholpen geven, wat kan ik me nog herinneren. En dat heb ik uiteindelijk bij alle meetings heb ik geholpen. We hadden toen ook een neermeeting, die moest live gestreamd worden, want Amerika en Canada hadden toen niet de mogelijkheid om erbij te zijn. Ja. En heb ik geholpen dat de livestreaming zou werken. Ook tijdens de RTI-events was ik verantwoordelijk voor de livestreaming mee op te zetten en dat alle IT dingen die tijdens zo'n meeting die dan gaande zijn. We doen vaak altijd de meeting tegenwoordig livestreamen, dat het allemaal werkt, dat het allemaal dat soort dingetjes. Hield ik met me bezig.
Ja, ja, dus vooral RTI en Nederland voor de.
Ja, en Nederland ook. Nederland ja. ben ik op een gegeven moment ook gevraagd, want Torsten heeft de websites op een gegeven moment meegedaan en dat heb ik van hem overgenomen. En ik heb als één IT-manager alle IT-vraagstukken van Nederland was ik gewoon de hulplijn voor. Dus het hoofdbestuur heeft een Office 365-omgeving, die deed ik onderhouden. Er is een nationale website, die deed ik mee updaten en onderhouden. Er was ook nog de webshop, dat deed ik niet zoveel aan. Er was ook nog Tableworld dan, dat deed ik dan in Nederland mee onderhouden. Dus al die vraagstukken waar de nationale board of wie dan ook in Nederland vragen over had, daar hielp ik ze dan mee.
Ja, want 3000 leden waaarvan er elk jaar 400-500 afscheid nemen en er weer bij komen, dat moet wel allemaal goed in de administratie staan, in de systemen staan, ja. Dat de nieuwsbrieven binnenkomen, de facturen eruit gaan, et cetera.
Ja, nee, klopt. Ja, onze drukste tijd zat er rond 1 april ook, want het systeem staat automatisch ingesteld voor Nederland dat op 1 april alle leden die over de 40 worden automatisch uitgeschreven worden. Dat werkt nou automatisch eenmaal. En daarna krijg je allemaal weer vragen van, sommigen hebben hun bestuurder nog niet goed ingezet. We kunnen niet meer in de adminomgeving. Kun je helpen met mij meer dat ik in het systeem kan? Of ik kan dit niet vinden, of ik kan dat niet vinden, of ik moet een nieuw lid aandragen. Hoe werkt dat dan? En ook we proberen het systeem ook weer beter te maken, zodat het ook weer een van de nieuwste voorstellen waar we nu mee bezig zijn is, als je een lid aanmaakt op Tableworld, dan wordt er automatisch een pakket naar je toe verstuurd. Maar het is eigenlijk niet zo duidelijk, omdat er geen bevestigingsmail wordt gestuurd naar de secretaris of de president die dat doet. Dus de volgende stap is weer een stukje extra verbetering, is dat we dan een update willen sturen met het adres en zeggen van oké, dit is de bevestiging. Het welkomstpakket wordt hier naartoe gestuurd. Ja. En dit is de naam die erop komt staan en dit is de datum die erop. Ben je het hier mee eens? Of als je mee eens bent, dan hoef je niks te doen en dan komt het gewoon jouw kant.
Ja, want als je voor het eerst secretaris wordt of in je lokale bestuur, het is een goed en uitgebreid systeem. Maar het is ook best wel uitdagend, denk ik, om op de juiste plek de juiste zaken te vinden.
Dat wat jij nu aandraagt is ook altijd iets wel waar ik vanuit mijn rol een beetje tegen heb gestreden. Van jongens, maak het nou niet zo uitgebreid. Want als je die IT-jongens eigenlijk de vrije hand geeft, hè, die willen alles kunnen toepassen en alle functies kunnen hebben, omdat zij gewend zijn om er dagelijks mee te werken. Maar iemand die minder IT-ervaring heeft, zoals ik, wil je eigenlijk gewoon dat het heel overzichtelijk en simpel is, dat je eigenlijk maar een paar buttons hebt waar je mee kan werken.
Ja.
En dat waren altijd wel hele interessante discussies die ik dan met name met Thomas Menkmeijer heb gehad. En Ben die zat daar een beetje tussenin. Want Thomas die wil eigenlijk.
Was aan de tafel uit Duitsland, hè?
Die veel voor Tableworld heeft gedaan, maar die echte IT-man, dus die wou van ja, hoe breder systeem, hoe meer mogelijkheden, hoe beter het is. En kijk wat we er allemaal mee kunnen. Ja, maar als het te uitgebreid is, dan kan je het er misschien wel mee, maar dan gebeurt het niet daadwerkelijk. Dus dat is praktisch onwenselijk. Nou, dat was altijd een beetje ook de discussie die toen speelde.
Ja, zie je dan nu ook wel het gebruik wel, hoe langer we het systeem gebruiken, dat ook.
Ja, we zien dat er steeds meer tafels het ook wel weer ontdekken. Sommigen nemen ook weer een stapje op terug. Mijn tafel was heel actief bijvoorbeeld, maar de huidige secretaris en voorzitter doen nu weer wat minder mee. Maar je ziet dat sommigen die het dan ontdekken zeggen, oh, wat een fantastisch systeem. Je kunt hier best wel mooie dingen mee. Dat was wel waarom ik ook ooit enthousiast was. Je kunt je al je events erin zetten. Je kunt je facturen vanuit versturen als je wilt naar je leden. Je kunt je agenda's en zo maar beheren, al je stukken.
Ja, want dat werd aan het begin ook heel erg gepusht van zet je agenda erin en je evenementen en je financiën. Maar dat, dan moet je als penningmeester dat wel goed begrijpen en het overzicht houden.
Het lokale bestuur wisselt elk jaar. Dus dan moet je een half jaar inwerken om het nog een half jaar te kunnen gebruiken. En dat is niet voor iedereen wenselijk.
Ja. Nee, dat klopt. Ja, ik denk dat altijd op user interfacing het nog veel beter kan. Alleen ik ben, als ik kijk hoe dat systeem in de achtergrond werkt, hè, met de database en zo, is er echt goed over nagedacht. En er staat gewoon heel veel kostbare data ook in, waar je gewoon heel veel mee kan.
Zeker.
Ja.
Ik kom ook van een automatiseringsachtergrond, dus ik snap waar jullie vandaan komen. Maar ja, ik ben van, ja, laten we lekker veel dingen automatiseren. Heel veel mensen praten ook over AI tegenwoordig. En dat soort termen hoor je heel veel. Maar ja, dat is een stukje automatiseren, maar het is wel fijn. Hè. Daardoor kun je ook weer kosten omlaag brengen op sommige plekken. Dus ja, dat...
Ja, het is volgens mij wel een heel goed en duidelijk systeem om gewoon echt je ledenbeheer goed te houden. Voor nationaal, lokaal, maar zeker ook internationaal. Om daar goed grip op te houden en dingen te zien. Maar sommige knopjes, bijvoorbeeld een einddatum invullen, ja, dat is niet nodig, want dat doet het systeem zelf. Dus haal dat vlak nou weg. Nou, volgens mij is daar wel hard aan gewerkt de afgelopen jaren.
Ja, daar hebben we al veel verbetering gedaan. Ik denk dat als steeds nog mensen goede ideeën hebben, daar is het ook tegenwoordig een platform. Dat heet roadmap.wild, volgens mij. De precieze naam ontgaat me even. Maar je kunt ook via Tableau.wild vinden als je rechtsboven op je naam klikt. En daar kun je ook je ideeën... Iedereen mag daar zijn ideeën droppen. Dus als je een goed idee hebt over... Oké, hoe kan Tableau.wild nog beter voor mij werken? Kun je daar je idee op de roadmap zetten. En dan gaat de RTI-board daarna kijken. En eventueel mee ontwikkeling nemen als ze dat een goed idee vinden.
Ja.
En dat...
Hard gewerkt door jullie beiden binnen Europa. Hoe is dit in Europa ontvangen? Want dat zal dan een beetje groter zijn geworden in de tijd dat jullie... samen de hort op gingen.
Er is zeker veel doorontwikkeling geweest. Toen wij er net toetraden in 2022... toen waren überhaupt nog niet alle associaties onderdeel van het systeem. Bij de grootste op dat moment India was die ontbrak... wat überhaupt de grootste associatie in de wereld momenteel is. Ik denk dat ze rond de 6.000 leden nu zo'n beetje zitten. En nog steeds flink groeiende zijsprongetje. Dus wat Ben zegt, er wordt gesimplificeerd. Ik denk dat er gewoon nog vanuit mij nog 5 stappen verder kan. Laat er alleen al een heel duidelijk overzicht zijn met waar alle grote events zijn. En dat alleen al met de AGM's die gewoon continu geüpdate wordt, die gewoon meteen bam op de eerste pagina staat. Ik denk dat heel veel mensen daar alleen al behoefte aan hebben, dat je dan al een heel groot deel voor ziet. En zoals die Tableau.wild app met de leden, is die alweer terug online?
Ja, ze hebben nu, dat is nu wat ze heel veel aan ontwikkeld hebben de laatste tijd, is aan een nieuwe de family.app heet die, als je het opzoekt. De family app. Dus die is voor alle families van ons. Hè, dus naast.
We zullen de link even in de beschrijving zetten.
Ja, dat is goed. Ja. Dus je kan iedereen downloaden. En daarmee kun je dus je andere mensen opzoeken. Kun je tegenwoordig ook al events opzoeken en je ook inschrijven voor events. Je kunt zelfs je eigen persoonlijke data daarin aanpassen. Dus er is heel veel in die appvorm al bijgekomen. En er is ook een hele roadmap om die verder te ontwikkelen. En daarnaast denk ik ook, maar nu zijn ze vooral op de app aan het concentreren. Maar in de komende jaren zal ook, denk ik, Tableau.wild ook weer op een gegeven moment weer een nieuwe schil moeten krijgen. Anders krijg je hetzelfde weer met LAS. Als je de schil aan de voorkant niks mee doet, dan op een gegeven moment veroudert het. En dan vinden mensen het te oud. En dan zijn ze allerlei andere dingen gewend. Dus ja, je zult daar ook altijd wel in door moeten blijven ontwikkelen.
Ik denk wat jullie net aangeeft, dat je altijd op standaard websites of op een standaard plek alle AGM's of halfjaarlijkse van associaties kan terugvinden. Dat is volgens mij waar het meest op gezocht wordt. Ja. Dat zou echt wel...
Als je daar nu aan werkt en dat in die app integreert... samen met het ledenboekje, met de namen en nummers... van de mensen die hun nummer online willen geven... en eventueel kunnen uitvinken. Als je die twee dingen kan voorzien, dan ben je er volgens mij al voor 80%. En de rest is echt voor voor de specialisten.
Ja, exact.
Dus daar ben ik een groot voorvechter van. En dat doet dan een beetje pijn dat we dan 4 jaar later dat dan er nog niet is... Maar de stappen ernaartoe worden wel gemaakt. Dus dat is dan positief.
Ja, en volgens mij is dat ook hè, waar corporates in Nederland hele teams op hebben over user interfaces en die stories goed schrijven. Ja, dat is ook volgens mij gewoon een van de moeilijkste.
Ja, en het is een systeem wat afhankelijk is van data. Hè. Dus als de mensen de data er niet in zitten, dan kun je wel die data willen zien, maar het moet wel iemand moeten toevoegen. Dus daar zijn we ook altijd op zoek naar mensen die daarmee willen helpen natuurlijk. En om die data er ook allemaal goed in te zetten. Ik weet dat er ook IRO's zijn van andere landen die het zelf doen. Ja, dat is een beetje jammer, want als je alles... Dan moeten mensen allemaal weer naar verschillende platformen allemaal te vinden. Dus ja, mijn persoonlijke voorkeur is altijd TableWorlds geweest. Ik heb ook nooit onder stoel of bank gestoken. Dus ik zou mooi vinden als dat allemaal op één plek te zien zou zijn.
Ja.
Dus,
het is ook het mooie systeem als het draait. Dan is het gewoon fantastisch. Dan heb je voor de hele wereld meteen alles. Maar als we nou... Kijk, de ledenadministratie is natuurlijk een stuk uitgebreider met 60.000 of 30.000 leden. Mm-hmm. Dat is 60.000?
Nee, 30.000.
30.000 leden is natuurlijk een stuk uitgebreider. Maar als we nou kijken, 30.000 leden, 60 associaties. Nou, ze hebben allemaal een jaarlijkse en een halfjaarlijkse, of bijna allemaal. Dus je hebt het een keer over 120 events in een jaar. Nou, dat moet toch door één persoon in een paar dagen te werk in het jaar bij te houden zijn en te updaten. Dus als je dat al voorziet, dan ben je er al op de helft. En dan natuurlijk verder werken met de ledenadministratie. Ja. Dus ik heb dat nooit zoals een heel groot probleem gezien.
Nee, maar ik denk dat dat ook meer handigheid is dan een IT-doorontwikkeling of zo. Omdat je, maar goed, ik weet het ook niet. Ik ben ook geen idee.
Ik ben er wel een paar keer mee bezig geweest. Omdat mijn data, ik was datamanager en er was een aantal keer de vraag van... Oké, kun je internationale boards helpen onboarden en zo? Dus ik heb op een gegeven moment heel veel berichtjes naar mensen gaan rondsturen. Maar heel veel landen werken soms daar weer net iets anders in. Ze hebben verschillende momenten in AGM en zo. Dus ja, dat is wel... Oké, weet je al voor een jaar wanneer je AGM is? Nee, dat weten we nog niet. En sommigen zijn heel klein en die beslissen gewoon een week van tevoren... we gaan volgende week wel onze AGM dan maar doen of zo. Dus ja, dat was... En we hebben natuurlijk ook de coronatijd er nog overheen gehad... dat ook wel dingen lastig maakte.
Ja. Wil je nog iets... Is er nog iets IT of systeem gerelateerd waar je zegt... nou, dit heb ik altijd al tegen iedereen willen zeggen... en doe dit niet of doe dit wel...
Ja, ik denk dat TableWorld niet alleen een fantastisch systeem is voor landen of ATI, maar ook voor je lokale tafel. Want ik zeg, als je gewoon van tevoren een jaaragenda hebt, kun je hem er al helemaal in zetten. Je kunt heel makkelijk daaraan toevoegen wat de agenda is. Later je minutes of je verslag daaraan toevoegen. En het staat allemaal gecentraliseerd. Je kunt ook je documenten erop zetten. Dus het is niet alleen een systeem ontwikkeld voor ATI of CE of alle associaties, maar ook echt voor de lokale tafels om iets mee te kunnen. Dus ga er vooral naar kijken.
Mocht je dat willen, doe je voor ermee. Dat is de oproep.
En ik ben er altijd om daarmee te helpen, mocht je daar in willen stappen.
Kijk. Dus, Ben neemt altijd op, dus dat is inderdaad een goeie.
Tot grote frustratie van zijn vrouw.
Goed. Daar hoeven wij gelukkig niet mee te dealen, Jules. Internationaal tafelen. Wat zouden jullie daar nog over willen meegeven als tip?
Iedereens leven is altijd druk. En je hebt natuurlijk al je twee keer per maand dat je bij je eigen tafel komt. En dan heb je een keer de Nederlandse AGM of de halfjaarlijkse die je wil bezoeken. Dat is dan al heel wat om een weekend van huis weg te mogen. En als je dan naar het buitenland gaat, dan ben je ook toch zeker zo'n weekend weg. Want je gaat niet even voor een dagje naar India op en neer. Maar ik beloof je, als je ooit een keer toch die tijd ervoor maakt... om zeker naar zo'n land als India of Zuid-Afrika... naar zo'n AGM of een world meeting of een half year meeting in de wereld. Want internationaal is dus ook altijd een jaarvergadering, een halfjaarvergadering, een keer mee te pakken. Je wordt zeker gegrepen door het virus. En je hebt toch een ervaring waarvan ik zeker weet dat als je aan het eind van je tafelleven komt, dat je terugkijkt, dan ga je twee dingen herinneren. Eén, de broederschap die je met je lokale tafelaars voor de rest van je leven zult behouden. En het tweede zijn dit soort kersen op de taart van die unieke reizen die het internationaal tafelen mogelijk maken. En de verbroedering die je daar ook ziet.
Ja,
helemaal mee eens. Het is,
gewoon doen.
Ja,
gewoon gaan.
Het is ook als je kunt je misschien niet voorstellen, maar je moet er gewoon heen gaan. Je moet in een vliegtuig stappen en als je daar komt vanaf dat moment dat je daar bent, je wordt 9 van 10 keer word je gewoon netjes opgehaald van het vliegveld. En als je niet van het vliegveld is, dan van dichtbij zijn treinstation. En vanaf dat moment word je gewoon meegenomen en... Ja,
waar je het kan ook dicht bij huis, hè, voor mensen met een kleine portemonnee. Ja, of...
En daar wil ik nog één ding aan toevoegen. Ja. Want mocht dat nou financieel toch ook een belemmering zijn, daar zijn ook mogelijkheden. Zeker als je dat voor het eerst doet of als enige van je tafel. Praat dan met de nationale IRO. Er is zoiets als een travel fund. Dus er zijn handreikingen ook om daar financieel het net wat makkelijker en toegankelijker te maken.
Ja, ja, je kan tot volgens mij €275 per tafel terugkrijgen. Dus wil je het een keer proberen met z'n tweeën, ja, dan het scheelt toch al het eerste kwart inderdaad van de kosten. En misschien even als korte tip, wat is jullie tip om als je een keer internationaal gaat, ga daar naartoe?
Ja, ik zou zeggen CE-meeting of een halfje meeting internationaal of een world meeting internationaal.
Ja, de moeilijke vraag. Want ik vind ze allemaal mooi op hun eigen wijze. Ja. En elk land heeft echt wel een andere cultuur. Wat ik al zei, ook omdat het net weer het andere...
Maar aan welk moment denk jij nu?
Van de bevolking bestaat. En dat zie je wel terug. Maar wat onder andere iets is dat bijblijft, is natuurlijk bijvoorbeeld als je naar RTBI-tool gaat, omdat het daar is ontstaan.
Hè? Ja.
Daar hebben ze ook een eigen gebouw, wat een half museum is met allemaal oorspronkelijke attributen.
Ze bestaan bijna 100 jaar.
Als jij een beetje iets denkt van waar ben ik nu beland? Ja, dan is het toch naar India. Omdat je daar in die bovenste klasses komt. En dan word je echt wel als de koning onthaald. Zo leven zij überhaupt. Maar weet je, als het AGM of halfjaarlijks in België is. Het is een paar uur rijden. Er gaan altijd wel 10, 20 Nederlandse tafelaars naartoe. Dus je bent daar niet alleen. En dat is heel toegankelijk ook om naartoe te gaan. Dan heb je ook een fantastische avond.
Ja. Nou, helder. Veel tips. En jij benoemde inderdaad RTI 100 jaar. Dus dat wordt over 2 jaar.
Ja. Hij gaat naar Engeland toe. Ik weet niet precies waar, maar dat wordt een event. Ja, dat wordt grandioos. 100 jaar tafelen.
Ja.
Volgens mij wil je het in York gaan doen.
York, ja.
Hele mooie stad.
Ja.
Cool, leuk. Aan het eind van elke aflevering ook een tip. Hè? Want de luisteraar zit nu in de auto en die denkt, ik heb al wat tafelpraatafleveringen gehad. Wat moet ik nu luisteren? Hebben jullie een tip?
Ben, wat is je tip?
Ja, ik was er straks
Ben is snel de notities eraan het bijpakken.
Ja, ik was hem even aan het opzoeken. Ik heb op de auto... Ik wist dat die vraag zou komen. Jullie duidelijk niet. Ik heb alle vorige afleveringen.
Dank Ben.
Jullie probeerden er onderuit te komen, inderdaad.
Ik was dus... luister, want ja, Colin, dit is echt een fantastisch mooi wat je hier maakt. En er zijn een aantal andere podcasts in andere landen door deze podcast, denk ik, ter wereld gekomen. Dus ik was dus aan het kijken wat er bestaat. Er zijn... Ik weet dat in Zuid-Afrika een tijdje al langer een radio is. Die zetten ook dingen tegenwoordig op Spotify. Zo ook in Engeland zijn ze ermee begonnen. Maar vooral de Duitse vond ik erg interessant. De eerste aflevering is ook erg leuk. Tischsprache, de Round Table Podcast heet het.
Nou, dat is toch even een mooie letterlijke vertaling, hè? Dat hebben ze goed gedaan.
Ja. Ja, en de eerste aflevering gaat over Ruben en met zijn vrouw. En hij zit in de tafel en hij is ook nationaal president momenteel van Duitsland. En zijn vrouw zit in Lady Circle. Dus dat is echt een aanrader om naar deze podcast ook eens naar te luisteren. Is wel in Duits, dat kan helaas niet zijn.
Speciaal voor Erik ten Verger, dat is jouw tip. Wil jij er onderuit komen, Julio?
Nee, laat ik de tip iets breder trekken. Maar dat slaat ook op deze podcast. En dat is... Iets wat ik zelf vanuit RTBI heb meegenomen, daar kennen ze de Yes Man. Be the Yes Man is een bestaand motto daar. En dat heb ik ook altijd tegen mensen gezegd om te inspireren. De tijd dat je tafelt is maar kort en dat gaat altijd sneller dan dat je denkt. En we hebben het allemaal druk. Maar waar je kan, zeg gewoon ja tegen de evenementen. Soms valt het tegen, maar soms valt het ook enorm mee. En dan krijg je toch hele unieke situaties wat je van tevoren nooit had gedacht. En je oogst toch ook altijd wel wat je zaait. Zoals ook deze podcast. Ik had het nog nooit eerder gedaan. Ik vond het hartstikke leuk. Dank voor het leiden, Colin. Wie weet wat dat weer gaat brengen. En zo zijn Ben en ik, we hebben er ook eigenlijk altijd ingestaan. En zo hebben we dan uiteindelijk samen doorgegroeid tot de RTI, internationale bestuur. Nou, zal ik de rest van mijn leven met veel plezier op terugkijken. Dus als ik iets aan tip mag geven, be the yes man.
Nou, super. Dank voor deze tips. Ik zal er zelf ook nog een geven. En daar kwam ik echt net toevallig in de auto op. Ik zat gewoon live radio te luisteren, Radio 1. En daar was als podcast dus terug te luisteren, Pauze, waar is mijn kunst? En ik werd eigenlijk meteen, ik kwam midden in het verhaal in. Dus ik werd wel meteen gegrepen. Het gaat over iemand die op zoek is naar de kunst van haar familie van 120 jaar geleden. Het is een Oostenrijkse herkomst. En dat werd door de Eerste Wereldoorlog opeens Italiaans grondgebied. En Italianen zijn nogal in die tijd zeker geweest met nu is het lekker allemaal van ons. En nou, dat dan weer terugvinden. Maar ook de dynamiek van ja, we wonen in Oostenrijk-Hongarije en 2 jaar later is het opeens Italië en is alles wat met de Duitse taal of de Oostenrijkse achtergrond te maken heeft streng verboden. En dat dan terughalen. Dus ik heb hem niet afgeluisterd, maar ik dacht, ik geef die meteen even mee. We zijn inderdaad helemaal aan het einde gekomen. En dat ook nog eens 8 minuten voor de start van de race. Dus dat is helemaal goed.
Du. Max Verstappen.
Het gaat er worden.
Du.
Yes. Ja, hoppa, nee, ik dacht, kom op, verder,
gas
ja.
erop.
Dit was hem, jongens. Dit was aflevering 4 van seizoen 2 van Tafelpraat. Ik bedank mijn gasten Ben en Jule. Mocht je dit nou voor het eerst hebben geluisterd, luister ook alle andere afleveringen. Volg ons op social media, gewoon de kanalen van de NTR, om op de hoogte te blijven. En ik zie jullie graag in 2026. Tot de volgende keer.